Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Deo van Lente aanstaande woensdag zal de heer Hottega worden opgenomen in het Icasia ziekenhuis. En aanstaande vrijdag 23 september hopen in het huwelijk te treden Mark Wolters en Judith Krabbedam. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3:00 in de Maranatenkerk. En de dienst zal worden geleid door dominee M.M. van Kampen. Volgende week zondag zal in de ochtenddienst de heilige doop worden bediend. In verband hiermee zal er aanstaande maandagavond om 7:00 doopzitting zijn in de consistorie. We verwachten dan beide doopouders en hun verzoeken hun trouwboekje mee te brengen. We maken u nu ook al bekend dat er na de doopdienst gelegenheid is om koffie te drinken in de grote zaal. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoordij en na de preek is er een extra kerkvoordijcollecte voor ons eigen werk. In deze dienst zal voorgaan dominee van der Sluis uit Veenendaal en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot een eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus, zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente op Psalm 63... de versen 1 en 2, 63, de versen 1 en 2. En Psalm 101, het zesde vers na de geloofsbelijdenis. 101, vers 6. En ook vanmiddag, gemeente, bij belijdenis van ons heilig, algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal onze oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift in 1 Koningen 17 en daarna uit Johannes 6. De 1 tot en met 7. Elia bij de beek Krit. En Elia, de Tisbiet, van de inwoners van Gilead, zei tot Achab: Zo waarachtig als de Heere, de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedt het woord van de Heere tot hem, zeggend: Ga weg van hier, en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat ge uit de beek drinken zult, en ik heb de rammen geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord van de Heere, want hij ging en woonde bij de beek Krit die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees, zo ook brood en vlees 's avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Wij vervolgen nu de schriftlezing in Johannes 6, de vertolking van deze geschiedenis door Jezus, in de bekende woorden Johannes 6, de versen 48 tot en met 55, waar Jezus zegt: Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben dat manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal er eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan streden onder elkaar, zeggend: hoe kan ons deze vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen: voorwaar, voorwaar, amen, amen, zeg ik u, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zult gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Amen. De tekst is uit 1 Koningen 17. Elia bij de beek Krit. De versen 3 en 4, waar de Heere tegen hem zegt: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat ge uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Amen. Laat ons nu bidden. Almachtige God, het is uw almacht en uw trouw dat uw kerk en uw werk bestendig blijven tot de jongste dag. Geen mensenwerk van wie dan ook maar het werk van u, de drie-enige God. Genadig wilt u ons in dat wonder meenemen. Door dat wonder dragen tot bij u, de levende God, opdat we werkelijk verzadigd worden en vervuld worden met u. De bediening van uw woord en de bediening van uw geest staan daar beide garant voor, dat uw werk ook vandaag wil bestendigen, uw genade wilt verheerlijken. Wij bidden u: maak plaats voor uw woord, door uw woord, en door uw woord, voor uw woord. Want het is dan niet bij ons van nature, al dachten wij misschien van wel. Het blijft uitzonderlijk en wonderlijk als we uw stem mogen horen en met u mogen leven in de verzoening van onze zonden in de Heere Jezus Christus. Wij bidden u: ga ons voor dan met u heiligt, omdat we ons laten gezeggen door u, ons laten dragen door het woord van uw kracht, en met u vult zullen zijn en worden, nu en eeuwig. O God, er kan zoveel zijn wat ons hart vervult, wat niet verzadigt. En er kan zoveel zijn waar ons hart naar uitgaat en waardoor we gecharmeerd worden en het heeft geen eeuwigheidsinhoud. Daarom bidden wij: wilt u wonderlijkerwijs ook vanmiddag hier in de Maranatha-kerk in Rotterdam betoon dat u dezelfde bent en dat u uw eigen werk vasthoudt, niet loslaat, niet laat varen het werk wat uw hand ooit begon. Geef ons dan genadig het onderwijs van uw geest, want wij weten niets van de dingen van u, de levende God, maar wil ons in genade aanzien en ons de lessen van uw genade leren, nu en voortaan, omdat afhankelijk van u, de levende God, aan uw woord zullen hangen en de kracht van uw geest bij u zullen blijven. Lieve God, verheerlijk u zelf. Verheerlijk uw genade in onze harten. En wij zullen zalig zijn uit genade alleen. Laat zo deze dienst op uw rekening mogen staan. Voor rekening van Hem, ons Heer Jezus Christus, die de prijs betaald heeft van de verlossing van zijn kerk. En geef ons daaruit genadig te mogen leven, nu en eeuwig. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 79, de versen 1, 4 en 7. En uw gave wordt gevraagd voor de dienst van God. Psalm 79, 1, 4 en 7. Gemeente, hebt u wel eens een witte raaf gezien? Dit is zeer zeldzaam. Bestaat hij eigenlijk wel? Letterlijk. Een witte raaf. Nou, misschien zijn wij dat zelf wel een beetje. Als je kijkt naar grote delen van de wereld waar een geweldige hongersnood is. Door droogte meestal. En economisch wanbeleid. Van de Verenigde Naties. Ik denk aan Carrefour. Maar ook Zuid-Amerika. Zoveel mensen die honger lijden. Meestal door droogte. Nou, dan zijn wij in het Westen, in het rijke Westen, een witte raaf. Zo gezien. Ja? Hoe beoordeel je dat eigenlijk dan? Dat wij eigenlijk van alles hebben. In ieder geval genoeg. En dat zoveel miljoenen tekort hebben. Hoe beoordeel je dat? Misschien moet ik zeggen, laat dat oordeel maar aan God over. Want weet u, hongersnoden zouden zijn in het laat der dagen even zoveel tekenen van de tijden dat de Zoon des Mensen aankomt. Oh, zo. Ja. Hebt u wel eens gezien hoeveel honger er is? Heel dichtbij, in het rijke Westen, waar zoveel mensen honger hebben naar God en zich dat eigenlijk niet meer bewust zijn. En als het zover is, dat je de honger niet meer voelt, dan ben je het laatste stadium. Op sterven na dood. Hebt u wel eens gezien hoeveel mensen hongeren naar God in het rijke Westen zonder het zich nog bewust te zijn? Hebt u wel eens gezien hoeveel honger er geleden wordt mogelijk in de kerk van het rijke Westen? Zo dat je misschien moet zeggen dat er in de kerk van het rijke Westen momenteel een hongersnood heerst. Vanwege een grote droogte. Zo droog. Zo droog. Zo droog. Dat er bijna niks meer groeit of bloeit. Zo droog. En misschien daar waar het meest regen valt, zogenaamd, is er het droogst. Nooit gezien? En misschien dat die hongersnood in de kerk in het rijke Westen ook niet of nauwelijks meer gevoeld wordt. En als dat zo is, dan ben je het laatste stadium. Op sterven na dood. Ja, hoe beoordeel je dat dan? Nou, laat dat oordeel maar over aan God. Het laatste oordeel. maar hongersnoden zouden zijn tekenen van de tijden dat hij eraan komt, dichtbij is. Maranatha, de Heere komt. En je zult er geen erg in hebben, meer. Maar als u vraagt naar oorzaken, wat de oorzaak zou kunnen zijn van een mogelijk geweldig grote hongersnood in de kerk van het Rijke Westen, Nederland, Europa, dan zou het wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat we niet delen. Want we hebben zat om mee te delen aan Carrefour en zo. Dan zou dat dus kunnen betekenen dat we niet genoeg uitdelen. Diaconia. Ja, maar, ja, dat weet ik wel. Maar we houden nog zoveel, hè. Wat is de oorzaak? Dat er zo'n honger geleden wordt in grote delen van de wereld. Zou het kunnen zijn dat wij misschien zoveel stelen als raven en gestolen hebben als raven het koloniënbeleid? Ja, God vergeet niks, hoor. En er is meer verband tussen het verticale en het horizontale dan wij denken. Er is meer verband tussen het gewoon alledaagse leven en het leven met God dan wij willen weten. Want dan moet je conclusies gaan trekken. Als dit zo is, lieve gemeente, dat er momenteel zo'n zware hongersnood heerst in de kerk van het Rijke Westen. En ik ben ervan overtuigd, maar ik mag u mijn overtuiging niet opleggen. Als u daar niet in meekomt, zijn zo. Als dat zo is, dat er een zware hongersnood heerst in de kerk van het Rijke Westen, dan ontkomt niemand daaraan. Dan zegt God niet, jij, ik maak voor jou een uitzonderingspositie, zodat je er niks van merkt hoe erg het is. Dan gaat het echt helemaal aan jou voorbij. Nee, de Bijbel leert hier anders. Het hele land zucht hier onder het oordeel van de grote droogte en de daarop volgende hongersnood. En Elia zucht er ook onder. Het is niet zo dat God zegt, ik hou zoveel van jou. Je bent zo'n hele man. Je bent zo'n godvruchtig man. Je merkt er niks van die droogte. En van die hongersnood, dan merk je helemaal niks van. Dat gaat zo aan je voorbij. Letterlijk en figuurlijk. Nee. Daar zucht Elia wel terdege onder. Hij moet publiek onder woorden gaan brengen wat God tegen Israël heeft. En met name tegen koning Achab. En wat is dat dan? Kort samengevat, dat ze weer andere goden zijn gaan dienen dan de enige God, Jezus Christus, Zoon van God. En nu vertel ik het maar gelijk door naar heden, naar de kerk. Elia moet het profetisch uitzeggen wat God heeft tegen zijn volk. Met name tegen koning Achab. De goddeloze Achab. Ja, en dan brengt God je in een wat eenzame positie. Als je zo'n opdracht krijgt, word je echt een beetje eenzaam. Als partner nog zo tegen, dan word je eenzaam. Elia, ga weg van hier en ga naar het oosten en verberg je aan de Bekrit, die voor aan de Jordaan is. Lieve gemeente, als er hongersnood is vandaag in de kerk van het Rijke Westen, heeft dat zijn consequenties. Soms denk je, ben ik nou alleen zo? Vul het maar in. Want de rest heeft nergens last van. Zo te zien. Zo te horen. Eenzaam. En die uitzonderingspositie van Elia bij de Bekrit is tegelijkertijd een overlevingsoefening. Struggle for life, op leven en dood. Zou die het halen? Ja, daar staat God garant voor. Maar dat moet, mag hij dagelijks opnieuw ervaren. Afhankelijk dus. O, zo afhankelijk. Ja, wie dit niet ziet, voor de kerk vandaag in het Rijke Westen, ik mogen veronderstellen dat het zo zou kunnen zijn dat u daar rijk bent en verrijkt en nergens gebrekken hebt. Elia moet uitwijken. Ga weg van hier. Zonder je af. Uitwijken. Nee, zich niet afscheiden. Dat is nooit van God. God heeft niet gezegd, je wordt maar lid van een ander volk. Nee. Uitwijken. Niet afscheiden. En ook niet de wijk nemen. Ga weg naar het oosten. Verberg u aan de Bekrit. Als je nou goed kijkt, gemeente, naar deze geschiedenis. Elia zit daar bij de Bekrit. In afgelegen deel van het land. Rotsachtig gebied. Moet u eens goed kijken. Het lijkt wel een beetje een woestijn in miniatuur. Het Madurodam van de woestijn, weet u wel? Na de Exodus. Precies dat is hier het geval. God gaat hier opnieuw in de persoon van Elia zijn volk in de woestijn brengen. Want de profeet is dan niet voor zichzelf, maar staat eigenlijk als vertegenwoordiger daar van het volk. Hij is de personificatie van het volk Israël. Wat gebeurt hier? Terwijl duizenden van Israël wegsterven van droogte en honger, onderhoudt God toch eigenlijk zijn volk in de persoon van Elia in een stukje woestijn. Ja, precies. Zoals God lang geleden gedaan had. Toen hij zijn volk onderhield in de woestijn. Wanneer? Na de Exodus. Na de verlossing. Wat zegt u? Na de verlossing. Nou, dat verstaat bijna niemand meer vandaag. Toen God zijn volk leidde de woestijn na de verlossing, ja, en ze daar wonderlijkerwijze onderhield, dag voor dag, ja. Wat hier gebeurt, moet u niet zien op zichzelf, als een bekende geschiedenis voor de kinderen. Wat hier gebeurt is eigenlijk dat Elia vertegenwoordigt het hele volk Gods. In een uitzonderingspositie, in een overlevingspositie, in de woestijn. Woestijn. Een element wat eigenlijk voortdurend daarna terugkwam, weet u wel. Elia hier, maar denkt u later, en Johannes de Doper, 40 dagen in de woestijn, waar die onderhouden wordt met sprinkhanen wilde honing, hetzelfde. En Jezus in de woestijn 40 dagen. Als die verzocht wordt om van stenen brood te maken. Zo'n honger had die. Ja? En in de eindtijd, nu dus ongeveer, de vrouw in de woestijn, ja, het woestijnelement, in die lijn moet u dit verstaan. De woestijnepisode wordt doorgetrokken door de hele heilsgeschiedenis heen. Ook vandaag, ja. Nogal wie dus? Toch? Als je de hele Bijbel gelooft. Ondertussen. Elia. Een witte raaf. Een witte raaf die onderhouden wordt door zwarte raven. Want alle raven zijn zwart. Toch? Alle raven zijn zwart. Maar je wordt een witte raaf onderhouden door zwarte raven. Ik heb de raven geboden dat zij u onderhouden. De eerste les, gemeente, kijk er eens goed naar. Israël is ongehoorzaam aan God. Dieren zijn gehoorzaam. Zo zeg. Dat is beschamend. Dieren zijn gehoorzaam. Bovendien overleeft Elia hier door een wonder. Want het beetje krit was maar een heel klein stroompje hoor. In Indonesië zouden we zeggen, waar die? Die is zo uitgedroogd. Waarom, lieve God, zet u die man niet neer bij de Jordaan? Die droogt helemaal niet uit. Nee, bij een klein stroompje. Zo uitgedroogd. Kantje boord hoor. Of hij het halen zal. Of die levend onder dit oordeel vandaan komen zal. Kantje boord. Het zal een wonder wezen hoor. Ziet u hier het dieptepunt wordt geschetst in Israëls geschiedenis. Het is wel zo'n dieptepunt. Elia zou alleen kunnen overleven door een wonder van God. En in hem Israël. Want hij is de personificatie van Israël. Lieve mensen, zijn we daar vandaag van overtuigd dat de kerk en het rijke Westen alleen zal kunnen overleven door een wonder? Zijn we daarvan overtuigd? Of gaat alles zo zijn gangetje? Eigenlijk als vanzelf. Het is maar een vraag. Want er is meer verband tussen het horizontale en het verticale, tussen het gewoon alledaagse leven en het leven met God, dan wij voor waar willen hebben. Het zou immers zaliger zijn te geven dan te ontvangen. Hoe is het met ons consumptiegedrag vandaag in de kerk, letterlijk en figuurlijk? Pak u. Elia en zo Israël en zo de kerk vandaag onder het oordeel van de grote droogte mag leven door een wonder van God. En dat wonder wordt versterkt door die raven. Want die raven zijn ook nog eens een keer onrein. Wist u dat? Onreine dieren. Leviticus 11, vers 15. Onreine dieren gehoorzamen God. Nota bene. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees. Desgelijks brood en vlees 's avonds. En hij dronk uit de beek. Ja, u merkt het wel, de geschiedenis van Israël in de woestijn herhaalt zich bijna letterlijk. Want toen, destijds, leefde het volk immers ook dag voor dag van brood uit de hemel, het mannen. En van vlees uit de hemel, de kwakkelen. Ja toch? En van water uit de rots. Ziet u wel? Het Madurodam, miniatuur van destijds. Wat zit erachter? Tja. Nou, heel gewoon. Soms moeten we onze les overdoen. Na de Exodus, ja. Na de verlossing, ja. Soms moeten we onze les overdoen. Vaak moeten we onze les overdoen. Altijd moeten we onze les overdoen. Leest u zelf maar. Israël in de woestijn. En nu Elia. Israël leerde het nooit zonder genade. Dat is de les. Ook vandaag. Nou, ja. Ja, hoort u eens, als u nou meent dat geestelijke groei in het Nieuwe Testament anders is dan in het Oude Testament, ja, dan verbreekt u de eenheid van de schriften. En dan moet je het zelf maar weten. Soms, altijd, moeten we onze les overdoen. Israël kon alleen maar leven, steeds weer door genade. En de kerk vandaag, ja, als je het beter weet, tje, misschien gaat u wel bedroefd weg. Weet u wel? Bedroefd. Ondertussen, vlees, brood, 's morgens, 's avonds, iedere dag. Johannes 6, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Bloed drinken. Is dat iets van een beetje gruwelijks, hè? Bloed drinken. Is het iets van een geheim genootschap of zo? Ja. 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 Gods verborgen omgang vinden bij de krit en elders. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim, waaraan zijn vrienden, naar zijn vredebond getoond. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Maar lieve gemeente, altijd door het wonder van de genade en dan wel steeds opnieuw, dat is de les van vanavond. En anders gaan we leven van de opgewarmde maaltijden en de magnetron van het reformatorische leven. Een opgewarmd prakkie? Nee, sorry, dank u wel. Snap u? Brood en vlees en water. Elementaire bestanddelen van Gods voedselprogramma in dit noodgebied. Brood, vlees, water. Of is het eigenlijk het dagelijkse menu? Jezus, ik ben dat levende brood. Ik ben dat levende water. die van mijn vlees eet, is het eigenlijk dagelijkse kost? Ja, denken wat Jezus leerde, geef ons heden ons dagelijks brood. Geldt dat dan ook vandaag misschien? Op water en brood en vlees alleen? Ja. Denk aan Gods belofte in Jesaja 33, zijn brood werd hem gegeven en zijn wateren zijn gewis. Meer niet. Brood en water en vlees. Meer niet. Maar ook niet minder. Dat bevat alle benodigde voedingsstoffen en vitaminen voor de verborgen omgang met God. Bij de bekrit en elders. En wie vandaag meer wil dan eten van het wonder, van het dagelijkse genadebrood, die is bezig zijn eigen leven te behouden om het zo te verliezen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, ook in de kerk. Ook in de kerk. Want morgen sterven wij. Een manier van leven in de kerk die gecombineerd kan worden eventueel met enkele snacks uit een evangelische tent. Maar een waarachtig christen heeft genoeg aan God alleen. En daarvoor is het tafeltje dekje van een goedlopend gemeenteleven niet genoeg. Daar heb je God zelf voor nodig. Om verzadigd te worden. Want eerlijk is eerlijk, gemeente. Dit dagelijks onderhoud van brood en vlees kwam niet tot Elia op de meest frisse manier. Zegt u nou zelf. Die raven, weet u wel. Onreine dieren. Eigenlijk kadavereters. We zongen die gruwelijke zinnen, bijna een beetje onbeschaafd vandaag, op Psalm 70, weet u wel. Hun lijken onbegraven, verzaden na hun dood, het gedierte hongersnood en gier en kraai en raven. Lijkeeters. Nou, nogmaals. Dat dagelijks onderhoud komt niet tot Elia op de meest frisse manier, vindt u wel? Je zou er eigenlijk voor bedanken. Ja. Maar weet u, bedelaars zijn niet kieskeurig. Ik zag ooit in Rotterdam een dakloze vrouw een vuilniszak openmaken en daaruit eten. Je moet maar honger hebben. Dan heb je niet meer te kiezen. Pak het op. Dan heb je niet meer te kiezen. Dan is het eten of sterven. En dat is hier het geval. Ja, ik vraag toch nog maar weer eens een keer. Weten we dit vandaag nog? Een bedelaar heeft niet meer te kiezen. Het gaat hier wel om het leven, overleven met God. Of weet je dat alleen onder het oordeel van God over je leven en over de kerk? Nou, de ondervinding is ook hier de beste leermeester. Of moeten we maar weer heel gewoon en ouderwets gaan spreken over de bevinding is hier de beste leermeester. Of eten we vandaag maar raak om te sterven bij het leven. Bij allerlei tussendoortjes van gepolijste meditaties en gemakkelijk wegslikkende stichtelijke toespraakjes. In ieder geval, Elia weigert brood en vlees niet vanwege die onreine raven. Hij zegt niet, sorry wel, nee, dat begin ik niet aan. Nee. Weet u, eigenlijk is die witte raaf zelf zo zwart geworden als een raaf. Hoezo? Wel, hij heeft hier zich vereenzelvigd met zijn volk, dat weer zwart geworden is van dienstbaarheid. Zoals lang, lang, lang geleden. Voor de verlossing. Kan dat? Ja. Versta je dat? Niet? Ja. Dan val je buiten de Bijbel. Dat is heel die bekering. Nog net, ja, de Bijbel is scherp. Kan het ook niet helpen. Elia, de witte raaf, is hier zelf zo zwart geworden als een raaf. In de identificatie, de vereenzelviging met zijn volk, wat weer zwart werd door de dienstbaarheid, door het dienen van andere goden, in plaats van de enige. En als je dan niet boven je eigen mensen staat, dan heb je niks meer in te brengen. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Raven, die dat ook nog een keer doen tegen de natuur in. Want raven hebben doorgaans honger als een raaf. En raven stelen als raven. Toch? Dat is even een wonder dat die beesten dat eten niet opgegeten hebben onderweg richting Elia. Dat is een wonder. Dat voedsel bij Elia aankomt, dat is een wonder. En als dit bij u aankomt, is dat ook een wonder. Een wonder van God. Werkelijk waar. Elia ontvangt hier Gods gaven door raven. Anders niet. Nee. De kerk met een hoofdletter. En ik zeg dat niet zo vaak zo. Want ik wil niet behoren bij een bepaalde categorie. En maak geen categorieën in de gemeente. Doe het woord wel. Maar ik zeg nu toch even zo. De kerk met een hoofdletter. Vandaag in het rijke Westen is wel een witte raaf. Zeldzaam en uniek. Bestaat ze eigenlijk wel? Bestaat ze eigenlijk nog wel? Want ze leeft uitsluitend van de dagelijkse voedselvoorziening uit de hemel. Wat een wonder van God. En daaruit betrekt ze genoeg calorieën voor het eeuwigheidsleven. De kerk, een hoofdletter in het rijke Westen vandaag. Een witte raaf, zeldzaam, uniek. Bestaat ze eigenlijk wel? Bestaat ze eigenlijk nog wel? Ook in Rotterdam? Ik zou het niet te gauw aannemen. Een witte raaf. Die alleen eet. Die alleen leeft. Van het eten van zijn vlees. en het drinken van zijn bloed. In de verzoening door voldoening. Als hij mijn zonde en schuld bedekt. In de verzoening door voldoening. Dat voldoet. Doet vol zijn. Vervulling. Pinksteren. Dat alleen. De rest vergeten hoor. Echt vergeten. Echt vergeten. Echt. Want dat is wat anders dan eten. Van allerlei harte haapjes. Die je maag niet vullen. Waar je zo'n dorst van krijgt. Trouwens ook slecht voor je bloeddruk. In ieder geval komen de bediening van de verzoening onder druk te staan. De dienst van het bloed der verzoening. Maar vooral gemeente spelen die raven een dagelijkse rol. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik een tijd heb nagedacht over de betekenis van die raven en ik kwam er niet uit. Ik heb die preekschets zelfs weken laten liggen, omdat ik er niet uitkwam. Ja, ik heb er nu de gelegenheid voor, om de zaak wat te traineren. Maar ik wist niet wat die raven waren. Ik las een preek van Spurgeon. En die zei heel gewoon, ja, dat zijn de koeriers die voedsel brengen bij Elia. Ja, denk dan, ja, dat is te gemakkelijk. Dat is te gemakkelijk. Waarom zijn het nou raven? Onreine dieren. Die veel liever het voedsel zelf opgevreten hadden op weg naar Elia. Ja toch? En toen ben ik tot dit inzicht gekomen. En ik wil het u graag meedelen. Die raven zijn een beeld van Israëls onreinheid. Van onze onreinheid. Van het lichaam der zonde en des doods. Waar je altijd mee te maken blijft houden. Als de genade en het geloof niet een oefening zijn. Maar je kan nooit een bekeerd mens worden hoor. Of je vergis je. Ja toch? Echte bekeerden zijn onbekeerden. Die leven van genade en door het geloof. En daarbuiten word je altijd geconfronteerd met wat Paulus noemt het lichaam der zonde des doods. Wel nu, vanuit die kennis, toch maar even, vanuit die bevindelijke kennis van je ellende, word je het hemelse voedsel aangereikt. Hoe kan dat? Als ik zo te maken krijg, met mijn verlorenheid. Met het lichaam van de zonde van de dood. Hoe kan daarop het hemelse voedsel liggen? Ja, het is zo. Het lichaam der zonde is dood is als daar een presenteerblad. Waarop het hemelse voedsel ligt. Maar wordt dat dan niet onrein? Ja, eigenlijk wel. Maar hoe kan dat dan? Nou, er zit wat tussen. Wat dan? Christus. Christus die tot zonde is gemaakt. Die tot zonde is gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hoe kunnen de raven mij nu Gods goede gaven brengen? Dat kan toch eigenlijk niet? Als je bevindt in jezelf dat je zo onrein bent, 100% verloren bent, echt niet bekeerd bent. Hoe kun je dan leven van het hemelse voedsel? Je durft toch niet? Kan toch niet? Ik zo? Lieve mensen, zit wat tussen. Dat ik niet klein krijg. Het wonder van de genade. Christus. Hoe kun je het hemelse voedsel, Christus, aangereikt krijgen door je eigen godvijandige natuur? Je zou toch veel liever... Het wonder. Wat zit daartussen? Christus. Genade. Alleen. Ik ben het levende brood. In die onmogelijke mogelijkheid vindt u Christus tot zonde gemaakt. En daar en van daaruit proef ik Gods genade. En dat smaakt. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Die onze verhalen. Of onze preken. Zijn mij uw redenen geweest. De wet gedoopt. In het bloed van Jezus. Lieve mensen. Het oordeel van God over de kerk. In het rijke Westen. En over mijn persoonlijk leven. Brengt God ons terug bij af. Als Israël in de woestijn. Na de Exodus. Terug bij af. Om opnieuw te spellen wat genade is. Weet u wat Elia daar zit te leren? Voor heel zijn volk. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Maar dat kost je vlees en bloed, hoor. Pardon? Dat kost zijn vlees en bloed, hoor. God rechtvaardigt goddelozen. Eens en steeds weer. Want Gods goede haven geworden ons... door onreine raven. Nee, nou wees, dan ziet u een andere geschiedenis staan. Dat Elia wordt onderhouden. Doordat meel en olie vermenigvuldigd worden, weet u wel? Een andere wonder. Waardoor hij onderhouden wordt. Maar hoe vindt dat dan plaats? Wel, hij eet dat voedsel. Wat dagelijks vermenigvuldigd wordt. Meel en olie. Samen met een heidense vrouw. Een Sidonitische. En dat is de volgende verootmoedigende les. Voor Israël. Samen met. Op het level het niveau van een heiden. En dat is de duurzame les voor de kerk. Beschamend en verootmoedigend. Als wij nou eens niet meer boven elkaar gaan staan in de kerk. Als wij nou eens niet meer boven een werelds mens gaan staan die God niet kent. Dan kan God opnieuw beginnen. Want we leven toch van de heiland... van zondaren. Gods goede gaven ontvangen wij uit de bek van onreine raven. Kan toch eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Er zit een wonder tussen van de genade. Er zit Christus tussen. Dat voedsel in die bek. En daartussen zit Christus. Anders kan het niet. Dan wordt dat voedsel onrein door die onreine avond, toch? Dan kun je het niet eten. Wie uit dit wonder van de genade leeft en daar naartoe leeft, dagelijks, die is vandaag kennelijk een witte raaf. Zeldzaam en uniek. Staat hij eigenlijk wel? Staat hij eigenlijk nog wel in Rotterdam? Want wij gaan vandaag veel liever zelf de boer op. En wisselen de ene super in voor de ander. Dan heb je de eetcultuur van de kerk in het Rijke Westen. De cuisine réformée. Vanuit de refo-keuken. Maar wie als een bedelaar dagelijks leeft uit Gods hand. Dat is mooi zeg. Uit Gods hand leven. Dat is vriendelijk. Dat is mooi zeg. Uit Gods hand leven. Pardon? Wie dagelijks leeft uit de vieze bek van een orijnenraaf. Die is vandaag een witte raaf. Kennelijk. Zei Luther dat niet? Weet u wel? Ik heb het u vaak genoeg gezegd. Zijn laatste woorden waren: wij zijn arme bedelaars. Dat is waar. Dat zijn laatste woorden? Ja. Nou, die man heeft het ook niet ver gebracht, zeg, de heiligmaking. Zo zeg hij. Heeft niet ver geschopt in de geestelijke groei. Nee. Nou, ik denk dat hij er meer van snapt dan u. Wij zijn arme bedelaars. Dat is waar. De laatste woorden van een stervende. En het begin van de vernieuwing van de kerk. En als wij nou weer eens bedelaars worden. Dagelijks. Afhankelijk. Levend. Uit de vieze bek van de raaf. Als een goddeloze. Dagelijks gerechtvaardigd om niet. Dan kan God opnieuw beginnen. Ook in Rotterdam. En anders. Dan sterven wij bij het leven. Amen. Psalm 74, 18 en 20. Thank you. Gemeente, laat ons vol danken en hem bidden. Heren, wij danken u voor deze spijs en drank. Het is genoeg, heren, want daarin bent u zelf. En worden wij verzadigd ten laatste met uw goddelijk beeld. Zou dat niet genoeg zijn? Zo bent u genoeg, Heere Jezus, als de heiland van zondaren. Wat heb u er toch een werk aan om ons onbekeerd te maken. En om al die bekeerde mensen onbekeerd te maken in zichzelf. En om al die kinderen van God kind af te maken. Omdat ze aangenomen worden uit genade en door het geloof. Steeds opnieuw. Via het dagelijks voedsel bij de bekrit. Onderhoud zo uw eigen werk in de kerk. Ga ons niet voorbij, heren. Zoals u destijds Klein-Azië. Ledig achtergelaten hebt. Omdat ze de volheid gekend heeft. Maar versmaad. Laat ons niet ledig achter, leeg. Ontdaan van God in de kerk van het rijke Westen. O God, we sterven bij het leven. We hebben er geen erg in. We jubelen en we jagen. We hebben niks zonder u zelf. O, wij bidden u. Laat het oordeel wat over de kerk in ons leven gaat ons tot nut mogen zijn. Dat we buigen mogen. Samen met Israël. Wat nog altijd ook hardleers is. Maar wij zijn niet beter. Als wij samen gaan buigen voor u. Onze trotse nek gaan buigen voor u. Dan kunt u ons zalig maken. Israël. Gans Israël. En geheel uw kerk. O lieve Heere, verheerlijk uzelf dan nog om Jezus wil. Ontferm u over deze gemeente, kerkraad, predikant. Geef de geest der wijsheid en der kennis van God uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 68, het vierde vers. Gemeente, ga nu heen en vrede met u dragend de zegen van God die ik in één naam op u leg. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.